Vanavond wil ik beginnen met een paar versen maar te lezen uit de schrift. Dat is in de eerste plaats weer Leviticus 23. Leviticus 23, dit keer vanaf vers 23. Waar staat, en de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende, in de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping. Geen dienstwerk zult gij doen, maar gij zult de Heere vuuroffer offeren. Tot zover. En dan nog nummer 29. Nummer 29, vanaf vers 1. Waar staat, desgelijks in de zevende maand, op de eerste der maand zult gij een heilige samenroeping hebben. Geen dienstwerk zult gij doen, het zal u een dag des geklanks zijn. Tot zover. Dat is inderdaad niet zo geweldig veel. En het merkwaardige is dat we nu meteen alle schriftplaatsen in de Bijbel gelezen hebben waar gesproken wordt over het feest waar we nu aan toe zijn, de gezette hoogtijd des Heren die nu ons onderwerp is. Dat is namelijk, zoals het hier genoemd wordt, een feest des geklanks. Ook wel genoemd het feest der bazuinen. En soms ook genoemd het feest der trompetten. Maar nog eenvoudiger, maar dat is een naam die wij niet gewend zijn te gebruiken, is gewoon nieuwjaar. Want dat is het, al staat het er dan niet uitdrukkelijk bij. Wel, na de vorige hoogtijden die wij besproken hebben, zijn we toegekomen aan de derde groep van hoogtijden. De eerste was een betrekkelijk uitgebreide. Nadat we eerst de algemene besproken hadden van de Sabbat, waarmee immers al die hoogtijden begonnen, hebben we het gehad over de feesten in de eerste maand ooit. Dat was aanvankelijk Pascha. En daarop volgend het feest van de ongezuurde broden, met in dat feest van de ongezuurde broden ook het offer van de eerstelingengarf. Dat waren de hoogtijden van de eerste maand. Daarna kregen we een volgende groep die maar uit één feest bestond. Die hebben we de vorige keren besproken, dat is het zogenaamde wekenfeest, of ook wel Pinksteren. En nu komen we aan de derde groep van feesten, en dat is weer een verzameling van feesten die allemaal plaatsvinden in de zevende maand. Dat is in de eerste plaats dit feest des geklanks, want ik hou die naam maar aan. En daarna nog de grote verzoendag, met daaraan volgend min of meer het loofhuttenfeest. We komen er uiteraard uitgebreid op terug, dus ik zal er nou niet verder op ingaan op die samenhang. Maar wat we vast moeten houden is dat we nu dus met het feest des geklanks aangekomen zijn in de zevende maand en dus bij de derde en laatste groep van hoogtijden. En zoals ik al eerder heb uiteengezet, is het vrij eenvoudig om die groepen van feesten uit elkaar te houden. Dat is bijna altijd zo in de schrift, als we een groep van drie hebben, dan verdeelt die groep zich altijd op dezelfde manier. Het is dan altijd zo dat de eerste te maken heeft met de eerste komst van Christus en de laatste heeft te maken met de wederkomst of de tweede komst van Christus en de middelste heeft altijd te maken met dat wat er gebeurt tussen die beide komsten. En vandaar dat soms in zo'n middelste of over de middelste van zo'n groep van drie zo weinig te vertellen valt. Dat is eenvoudig zo, omdat de dingen die gebeuren tussen de eerste en de tweede komst van Christus nou eenmaal, in ieder geval onder het Oude Testament, een verborgenheid waren. Dat wil zeggen, ze werden niet geopenbaard. Ze werden wel eens aangehaald, maar over het algemeen werd er niet al te veel over gezegd. Vandaar dat de middelste van die drie dagen meestal erg rustig is. Dat is bijvoorbeeld de dag waarin Jona in de buik van de vis was, of de dag waarin de Heer Jezus in het graf was. Dat is allemaal het middelste van die drie dagen. Hè. Dus dat is een dag waarop totaal niks gebeurt. De eerste gebeurt wat, de derde ook, maar die middelste wacht men gewoon maar. Althans, onder het Oude Verbond is dat zo. Men wacht simpelweg. De tijd moet voorbij gaan. Wel, Over die middelste groep van feesten hebben we het inmiddels gehad. Het was het wekenfeest, het feest van het offeren van de eerstelingenbroden, gezuurde broden, die in beweging gebracht werden. Beweegbroden worden ze ook genoemd. We hebben gezien dat het een beeld is van nieuw leven, levende broden. En daarom zijn ze een beeld van de gemeente zoals die bestaat nu tussen de eerste en de tweede komst van Christus, namelijk nog gezuurd, dat wil zeggen nog voor een deel althans oude schepping en nog levend op aarde, maar desalniettemin, omdat het eerstelingen zijn, gewijd aan de Heer. En daar gaat het om. En ongetwijfeld is het zo dat wanneer we zien dat het daarbij ging om gezuurde broden, dat we dan meteen zien dat daarmee het verhaal niet af is. Want de dingen eindigen nooit met zuurdesem. Integendeel, het verhaal eindigt altijd met dat zuurdesem wordt weggedaan of is weggedaan. Dat wil zeggen, we moeten noodzakelijkerwijs een vervolg verwachten, ook op dat feest van die eerstelingenbroden. Bovendien, als je eerstelingen hebt, dan moet je ook latere broden hebben, hè? Jongeren, die later komen dus. Zodat ook op grond van die uitdrukkingen moeten verwachten dat er nog een vervolg is op deze broden. En datzelfde werd ook gesuggereerd in Leviticus 23, waar immers in vers 22... dat wil zeggen helemaal aan het eind van de bespreking van de eerstelingenbroden, gezegd wordt: als gij nu de oogst uw land zult inoogsten, gij zult in uw inoogsten de hoek des velds niet ganselijk afmaaien en de opzameling van uw oogst niet opzamelen, voor de armen en voor de vreemdeling zult gij ze laten, ik ben de Heer uw God. En ook daar wordt dus gezegd dat het verhaal niet af is. En zelfs als er geoogst wordt, dan moet een deel van de oogst blijven staan. En zelfs een deel van wat gemaaid is, blijft zelfs ook nog op het land liggen. Dat wil zeggen, het verhaal is niet af, er komt een vervolg. En dat vervolg, dat krijgen we dan meteen in het volgende vers. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende. En dan krijgen we dat ene vers, of eigenlijk twee in deze indeling. Twee versen die spreken over dit feest des geklaags. Het is, dacht ik, het feest waar het minst over verteld wordt over het algemeen. Ik moet zeggen dat ik bij mijn eigen studie over het onderwerp zo uit mijn hoofd wel kon zeggen wat die feesten ongeveer waren. En wat ze betekenden. Niet in detail, maar zo in het algemeen. Ik ben ook naar de zondagschool geweest, dus ik heb nog wel wat geleerd vroeger. Maar zo in het algemeen kon ik dat wel zeggen. Maar dit feest, het feest des geklanks, daar had ik moeite mee. Want ja, daar hoor je zo weinig over. Er wordt over het algemeen ook heel weinig over verteld. En ik moet zeggen, terecht natuurlijk. Want in de schrift vinden we het ook zo goed als niet. Je moet er echt naar zoeken om het in de schrift nog tegen te komen. En eigenlijk vinden we het maar op twee plaatsen. Dat is dus alleen hier in Leviticus 23, vers 23 tot 25. En nummer 29, vers 1 tot 6. Alleen de versen 2 tot en met 6 spreken over bijzondere offers die op die dag gebracht moeten worden. En ik heb me nog niet speciaal met offers gedurende deze feesten bezig gehouden. En ik wou dat ook vanavond niet doen. Dat is wat te ver van het onderwerp zou voeren. En dan blijft dus alleen nummer 29 vers 1 dus maar over. En in beide gevallen wordt er gezegd dat het is op de eerste dag van de zevende maand. En verder is de terminologie ongeveer gelijk. Er wordt gezegd dat het te maken heeft met gedachtenis. Er moet wat gedacht worden. Dat wil zeggen, het is toch een feest met een blik naar het verleden. Het is een terugblik ergens op een of andere wijze. Waarop staat er niet bij? Er staat is gedachtenis. Vers 24 van Leviticus 23. Een gedachtenis des geklanks. Maar waaraan dan precies gedacht moet worden, vermeldt het verhaal niet. Dus dat moet je kennelijk zelf bedenken. En verder staat er ook in beide schriftplaatsen dat het te maken heeft met geklank. Wat dat dan ook mogen zijn. Dus gedachtenis, geklank, dat wil zeggen het gaat gepaard met een heleboel herrie. Ja, dat klinkt misschien niet zo eerbiedig, maar dat is wel de letterlijke betekenis van de term. Dat er met sterk geluid gevierd moet worden. Dan staat er in beide gevallen dat het is een heilige samenroeping. Dezelfde uitdrukking die we al meerdere malen zijn tegengekomen. Ook bij het wekenfeest en ook in verband met de Sabbat bijvoorbeeld. Hè? En met de ongezuurde broden. Altijd een heilige samenroeping. Want al die feesten hebben op een of andere wijze te maken met het bijeenkomen. Met verzamelen. In ieder geval een verzamelen tot de Heer, maar vervolgens dus ook een verzamelen tot elkaar. Want als wij ons verzamelen tot de Heer, dan worden we vanzelf ook tot elkaar verzameld natuurlijk. Ja, sommigen vinden dat niet leuk, hè? En er bestaan ook allerlei verhalen over allerlei scheidingen die er in de hemel zouden bestaan, hè? Ja, er zijn een heleboel verhalen over, maar die zal ik u niet vertellen, want ze zijn zo afgezaagd langzamerhand. He? Maar we worden echt verzameld daar, bij de Heer en dus ook tot elkaar. En vandaar dat op al deze feesten ook sprake is van een heilige samenroeping. Dat wil zeggen, zo bijzonder is dat ook weer niet. Verder wordt er gezegd, geen dienstwerk zult gij doen, vers 25. En dat gaat dan inderdaad om werk in als slaaf, als ondergeschikte, als lijfeigene. Er staat dus uitdrukkelijk, dat mag niet gebeuren. Er mag geen werk voor een ander gedaan worden. Ook niet voor onszelf trouwens, of voor de mensen zelf. Want er stond al in vers 24, gij zult een rust hebben. Een rust. Sommige vertalingen geven, gij zult een sabbat hebben. Maar er staat gewoon, gij zult een rust hebben. Een gedachtenis, men moet ergens aan denken. Geklank moet er zijn. En een heilige samenroeping, een bijeenkomst en geen dienstwerk. Dus in het algemeen mag er helemaal geen werk gedaan worden. Maar gij zult de Heere vuuroffer offeren. En welke offers dat dan precies zijn, dat werd dan besproken in nummer 29 vers 2 tot en met 6. En dat zijn er nogal wat. Maar dat is alles feitelijk wat over deze dagen hier verteld wordt. En het is erg moeilijk om er meer over te vinden in de schrift. Toch is dat wel te vinden. Want in de eerste plaats is het zo dat deze eerste dag van de zevende maand gevierd wordt als een sabbat. Dat wil zeggen, het is een rustdag, een heilige samenroeping, geen dienstwerk doen en al die dingen meer. En bovendien, het is dan misschien niet de eerste dag van de week. Dat kan het zijn, maar dat hoeft het niet te zijn. Het kan alle dagen van de week zijn, afhankelijk van welk jaar het is. Maar het is dan misschien niet de zevende dag van de week, maar het is wel het begin van de zevende maand van het jaar. Zodat het sowieso, net als de volgende grote verzoendag en het Loofhuttenfeest, te maken heeft met Sabbat. En als er dan al één grote Sabbat bestaat in de schrift, is het dan ook de grote verzoendag op de tiende dag van de zevende maand. 10 dagen dus na dit feest des geklanks. Dus het heeft iets met Sabbat te maken. Nou, we hebben van Sabbat al gezien dat Sabbat verband houdt met de zeven, altijd. Hè? Een Sabbat is een zevende. En daarom heeft de Sabbat in ieder geval van doen met de zevende bedeling. Sommigen zeggen de zevende periode van 1000 jaar in de heilshistorie. Zo kun je het misschien ook zeggen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval de zevende bedeling. De bedeling namelijk de huishouding waarin Christus ook inderdaad daadwerkelijk regeert. Kortom, de Sabbat is een beeld van het Messiaanse Rijk. Dat koninkrijk wat beloofd was onder leiding van de koning uit het huis van David en dus de koning uit het huis Israëls. En als we nou hier terechtkomen bij feesten in de zevende maand, dan moeten we ons realiseren dat ze dus op een of andere wijze allemaal te maken moeten hebben met dat koninkrijk. Ze moeten er allemaal op uitzien. En dat is eenvoudig genoeg natuurlijk, want we hadden al eerder vastgesteld dat deze derde groep van feesten sowieso te maken moet hebben met de wederkomst van Christus. En als hij wederkomt, dan is dat uiteraard om zijn tot nog toe verborgen koninkrijk in de wereld te openbaren. Dat wat wij terecht inderdaad, broeder Koster, niet hoeven te doen, hè. Al was het maar omdat we dat ook niet kunnen, en al was het maar omdat het ook tegen de wil van de Heer zelf is, dat zal hij doen in de toekomst. Hij zal het openbaren straks bij zijn wederkomst. Hij zal ten andere malen gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Hè? Hij kwam eens om te lijden in vernedering. Hij is weggegaan, heeft de aarde verlaten, hij is zich teruggetrokken in het binnenste heiligdom in de hemel zelf, waar hij onze hoge priester is. Daar ben ik eigenlijk al over de grote verzoendag aan het praten, een beetje hoor. Maar goed, maar hij zal in de toekomst opnieuw verschijnen. Hij zal opnieuw zich manifesteren in deze wereld. Maar dat is om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Of anders gezegd om deze zevende bedeling op aarde te vestigen. Of om de Sabbat te brengen op aarde. Zodat de mensheid en de volkeren rust zullen hebben. Of anders gezegd, opdat de volkeren hun rust zullen ingaan. Om dan maar te citeren uit de Hebreeënbrief. Of uit de psalmen, want de Hebreeënbrief citeert weer uit de psalmen. Dat gaat in de toekomst gebeuren. En zoals gezegd, we hebben hier drie feesten, drie hoogtijden. Dit feest des geklanks, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest. En aan de andere kant is het zo dat we in verband met de wederkomst van Christus drie belangrijke feiten kennen uit de profetieën. Drie belangrijke dingen die gebeuren moeten. En dat is heel eenvoudig, want er staan zelfs in de schrift althans data bij. Dat wil zeggen dat het in de eerste plaats gaat om de voltooiing en de vervulling van de gemeente. Daarna gaat het om de voltooiing of de vervulling van Israël. En daarna gaat het nog eens een keer om de voltooiing of vervulling van de volkeren der aarde. Het zijn drie dingen die alle drie zullen plaatsvinden. Het is heel eenvoudig om ik heb het ook wel eens gedaan trouwens, om de wederkomst van Christus te bespreken in die drie fasen. Eenmaal in verband met de gemeente, dat hij zich aan de gemeente zal openbaren. Dat hij de koning van een verborgen koninkrijk, dat hij een verborgen koning dus zich zal openbaren, rechtstreeks, zichtbaar aan ons. Zodat we hem zullen zien. Daarna is het zo dat hij zal komen, niet in de lucht dit keer, maar op de Olijfberg. Om zich te openbaren aan Israël. Om zich te laten zien aan Israël. Die gebeurtenissen worden uitgebreid beschreven. Hij zal zijn littekenen in zijn handen en in zijn zij laten zien. Hij komt zich openbaren aan Israël. Maar nog weer later, dat is niet in de lucht en ook niet op de Olijfberg, maar nog weer later is het in Sion en feitelijk in Jeruzalem, zal hij verschijnen, de troon zijner heerlijkheid, en zal hij alle volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. Dat is Matthäus 25. En daar worden de volkeren geoordeeld, maar dat betekent ook dat hij zich vertoont aan de volkeren. En dat zijn koninkrijk uiteindelijk geopenbaard en dus ook gevestigd wordt over de volkeren. Aan en over de volken. Simpele zaak. Eerst voor de gemeente, daarna aan Israël en daarna aan de volkeren. En dat is de normale volgorde in de Bijbel. Wel nu, we hebben dus in verband met de wederkomst van Christus drie dingen. De voltooiing van de gemeente, de voltooiing van Israël, namelijk de bekering van Israël en de verzameling van Israël. En de voltooiing van de volkeren, namelijk de bekering van de volkeren en de verzameling van de volkeren. Het is allemaal precies hetzelfde, hè? In drie fasen. En wanneer we hier deze feesten hebben in de zevende maand, die zoals we al gezien hebben van toepassing moeten zijn op de wederkomst van Christus, wel dan hebben we drie feesten en waar zouden ze nou anders van toepassing op zijn dan achtereenvolgens op de komst van Christus in verband met de gemeente, vervolgens de komst van Christus in verband met Israël en daarna de komst in verband met de volkeren. Er ligt niks meer voor de hand. En dan hebben we het nog nauwelijks gelezen. Dan hebben we alleen nog maar geteld hoeveel feesten het zijn in de zevende maand. Maar je kunt het al weten. Omdat er geen onduidelijkheid bestaat in de schrift over die dingen. De schrift is systematisch. En aan de hand van die systematiek, aan de hand van die structuren in de schrift, kun je die dingen in feite al op voorhand herkennen. Je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn. Dat blijft waar. Je moet natuurlijk wel de details blijven bestuderen. Trouwens, anders kom je nooit tot dergelijke structuren. Maar je zult zien dat op verschillende wijzen deze structuren naar voren komen. En dan is het ook niet zo geweldig moeilijk meer om te zien waar het over gaat. Wel, we komen hier in de zevende maand. Een beeld van het Messiaanse Rijk als zodanig. Een beeld van de rust waarin degenen die tot geloof komen in zullen gaan. En dit eerste feest vindt plaats op de eerste van die maand. En het is dus de aankondiging van al wat Christus nu gaat doen. Vanaf dat moment. En het moment van dit feest van des geklanks op de eerste van de zevende maand valt profetisch gezien dus samen met het moment van de opname van de gemeente. Dat kan niet anders. Dat is de allereerste fase. Kijk, als we praten over de komst van Christus in verband met de volkeren, dan moet ik vaststellen dat daar een hele historie aan vooraf gaat. Dat wil zeggen, dat gebeurt niet op één dag. Er gaat nogal wat aan vooraf voordat die volkeren zover zijn dat ze zich bekeerd hebben. Datzelfde geldt daaraan voorafgaande voor Israël. Als de Heer komt op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniël, dan is er toch een periode van 7 jaar voorbij gegaan, waarin de Heer zich rechtstreeks met Israël bemoeid heeft op een of andere wijze, om hem tot geloof en tot gehoorzaamheid te brengen. Dus het gaat niet vanzelf. En in verband met de gemeente zou je het ook zo kunnen zeggen, als de Heer straks komt om de gemeente tot zich te nemen, wel, dat is allemaal niet vanzelf gegaan, er is een periode van bijna 2000 jaar, nou ja, 1993, ja, vooraf gegaan, voordat het zover was. Dat wil zeggen, het gaat allemaal niet vanzelf, maar als we nu praten over de toekomst, de wederkomst van Christus, dan praten we inderdaad over de eerste dag, de eerste datum die dan bij wijze van spreken op de kalender staat. En dat is de datum van het voltooien van de gemeente. Dat wil zeggen, de toevergadering van de gemeente. Ja, ik zie jullie allemaal lachen. Straks gaan ze vertellen dat ik gezegd heb dat in 1993 de opname plaatsvindt. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Wat ik dan precies wel gezegd heb, daar ga ik het nou niet over hebben. Maar ik heb een tijd genoemd van tot, hè. En hoe dat er op onze kalender uitziet en van waar tot waar het gerekend is, dat laat ik maar in het midden. Maar het gaat erom dat de schrift daar inderdaad uitspraken over doet. De schrift stelt ons niet in staat te profiteren, daar hou ik me ook helemaal niet mee bezig. Maar er zijn wel feiten die de schrift wel degelijk vermeldt natuurlijk. Maar goed, dat is ons onderwerp nou niet. Waar het nou om gaat is dat de eerste gebeurtenis op Gods kalender, op Gods programma, is de opname van de gemeente. Dat wil niet zeggen dat er niet voor die tijd nog wat anders zal gebeuren. Natuurlijk gebeurt er voor die tijd nog wat anders. En zelfs ook misschien wel dingen die in de schrift voorzegd zijn. Uiteindelijk zijn er al dingen gebeurd die in de schrift voorzegd waren. Maar ik heb het niet over wat er zal gebeuren. Ik heb het over wat God op zijn programma heeft staan. Dat is wat anders dan wat er zal gebeuren. Het gaat erom wat God zal doen. Het eerste wat hij zal doen is die gemeente tot zich nemen. En dat is de eerste gebeurtenis in verband met de wederkomst van Christus. In verband met zijn tweede komst dus. Zie? En over de tijd tussen de eerste komst en de tweede komst hebben we al gesproken. Dat waren die eerstelingenbroden. Gezuurd en wel, maar levend gemaakt. Samen met de priester. De priester en de broden bewogen stond er. Hè? We hebben dat uitdrukkelijk gelezen. Maar nu zijn we één fase verder. Nu gaan we praten over de wederkomst. En het punt is dat de opname van de gemeente niet hoort tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Maar de opname van de gemeente is de eerste fase van de tweede komst van Christus. Dat is de wederkomst dus. Dus op de eerste dag van de zevende maand, vroeger kan het al moeilijk natuurlijk, hè, krijgen we een feest wat in ieder geval een uitbeelding is van die opname van de gemeente. Maar we moeten natuurlijk de ogen ervoor open houden dat dat de aankondiging is tegelijkertijd van alle gebeurtenissen waardoor de Heer zijn koninkrijk in deze schepping zal vestigen of openbaren. In de hemel, zowel als op de aarde. En daar gaat dit feest over. Wel, wat misschien niet direct opvalt, maar wat ik toch moet benadrukken, is dat dit de eerste van de zevende maand is, maar desondanks is dit nieuwjaarsdag. Ik heb het ooit al eens eerder naar voren gebracht in verband met de eerste maand. Het was namelijk zo dat de uittocht van Egypte, de uittocht uit Egypte, plaatsvond in wat toen bekend was als de zevende maand. Pascha werd gevierd op de avond van de 14e van de zevende maand. En op de 15e trok men uit en op de 17e trok men door de Schelfzee, na 3 dagen dus. En het verhaal is dat dat was de zevende maand. Maar daar in Exodus 12 wordt gezegd dat die maand vanaf dat moment de eerste maand van het jaar zou zijn. Let wel, het zou niet het begin van het jaar zijn. Je moet altijd goed blijven lezen. Hè? Maar het zou de eerste maand zijn binnen het jaar. En het probleem wat daardoor ontstaat, heb ik geprobeerd u voor te houden. Namelijk dat er twee verschillende methoden van jaarrekening en tijdrekenen ontstaan. Wat de zevende maand was, werd de eerste maand. En dat betekent in de praktijk dat alle maanden dus een half jaar opschuiven. Eigenlijk, hè? En dat betekent dat nieuwjaarsdag voortaan dus viel op wat dan de zevende maand geworden was. Namelijk de maand Tisri. Nieuwjaarsdag, het is altijd dezelfde dag geweest, namelijk ergens in de herfst, hè, ongeveer. Ik ga het niet precies vertellen, want het doet er toch niet toe. Maar die dag viel voortaan niet op de eerste maand, maar in de zevende maand. De maand was van naam veranderd. Het is net zoiets als wanneer we ons januari voortaan de zevende maand zouden noemen. Ja, het is heel lastig, hè, want je moet zo raar rekenen, maar zo is het nog een keer. Tot vandaag aan de dag viert Israël nieuwjaarsdag gewoon in het najaar, zoals altijd al geweest is. Maar die maand heet de zevende maand. De eerste dag van de maand Tisri, ook wel bekend als Etanim. Dat is dezelfde maand, maar in een andere taal. Etanim is Hebreeuws en Tisri is Chaldees. Maar in ieder geval de zevende maand. Dat is een opmerkelijke zaak. Het is misschien leuk om dat meteen eens even te vergelijken. Deze datum namelijk, van de eerste van de zevende maand, die komt veel eerder in de Bijbel al voor. En dat is om het moeilijk te maken. Dat is namelijk in Genesis 8. Dat is namelijk de geschiedenis van de zondvloed. Daar worden een heleboel data genoemd in verband met de zondvloed. Dat is erg ingewikkeld. En ook niet altijd even duidelijk namelijk. Maar er staat in vers 13 van Genesis 8. En het geschiedde in het 601e jaar. 601e jaar van het leven van Noach. In het 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste derzelfde maand, dat de wateren droogden van boven de aarde, toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe en ziet, de aardbodem was gedroogd. Maar het eigenaardige is dat in het voorgaande verzen, al gesproken wordt over het drogen van de wateren. Namelijk in vers 7 was dat al zo. De wateren die over de aarde waren van de zondvloed, die droogden op. En Noach ging over tot het uitzenden van een raaf en vervolgens van een duif en zo. Hè? En pas na verloop van tijd wordt er vastgesteld dat de wateren gedroogd waren eindelijk. En dan krijgen we vers 13 wat we net gelezen hebben, waar staat dat op de eerste van de eerste maand de wateren gedroogd waren. Maar dan staat er in vers 14, en in de tweede maand op de 27e dag der maand, dat wil zeggen dat 57 dagen later, was de aarde opgedroogd. En dat lijkt tegenstrijdig natuurlijk, maar het is gewoon zo dat vers 13 blijkbaar vertaald moet worden met de aardbodem werd gedroogd. Terwijl vers 14 vertaald moet worden met de aarde was opgedroogd. Dat wil zeggen, het was voor elkaar. Hij was helemaal droog. Want drogen is natuurlijk een proces. En het punt is nu dat de aarde al begon te drogen veel eerder, maanden van tevoren. En dat de aarde gedroogd was op de 27e van de tweede maand. Maar dat daartussendoor de eerste van de eerste maand genoemd wordt, als een dag waarop de aarde gedroogd werd. Dat wil zeggen, dat proces was bezig, maar die dag was niet een bepaalde dag in het opdrogen van de een moeilijke datum in verband met het opdrogen van de aarde. Want de aarde droogde daarvoor en daarna droogde het ook nog. Zodat de dag dus alleen maar in verband gebracht kan worden nog maar met het openen van de ark. Dat is wat er staat. Vers 13. En het geschiedde in het 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste derzelfde maand, dat de wateren droogden van boven de aarde, maar dat was al lang bezig en het zou ook nog even duren. Toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe en ziet de aardbodem was drogende eigenlijk. Dat is wat Noach zag. Maar het gebeurde al eerder en het zou nog voortduren. Maar het enige wat op die dag voor bijzonders gebeurde was dat het deksel van de ark afging. Dat wil zeggen, er was ergens iets bovenop, een venster, weet u nog, zo wordt het ook wel eens opgevat. Een opening ergens boven in de ark, ik denk dat het een dakraam was. Een opening naar boven toe. En die opening, die was dichtgemaakt immers toen de vloed begon. Maar hier aan het eind van het verhaal, op de eerste dag van de eerste maand, ging dat luik open. Verder gebeurde er niks. Ja, Noach stak kennelijk zijn hoofd buiten en hij zag de aarde en hij zag dat inderdaad de aarde aan het opdrogen was. Maar hij bleef nog in de ark, want de aarde was nog niet droog, dat duurde nog 57 dagen. Ja, ja, 58, 57, daar gaan we het niet over hebben. Maar waar het om gaat is dat het deksel van de ark ging eraf op de eerste van de eerste maand. Maar deze eerste van de eerste maand is dezelfde dag als de dag van het feest des geklanks. Want na de uittocht uit Egypte kregen alle maanden van het jaar een ander nummer mee. 6 opgeschoven namelijk. Zodat deze dag, deze eerste van de eerste maand later bekend werd als de eerste van de zevende maand. Begrijpt u wel? Het gaat gewoon om dezelfde dag. Het is laten we de naam van de maand noemen, hè? Al staat hij dan hier niet in de Bijbel. Het was 1 Tisri. En tot vandaag de dag is nieuwjaarsdag onder Israël 1 Tisri. Het feest des geklanks valt op 1 Tisri. De maand heeft een ander nummer gekregen, maar heeft dezelfde naam in principe behouden. En zo zien we dat die datum van het feest des geklanks voor het eerst voorkomt in de schrift hier in Genesis 8. Precies op nieuwjaarsdag en het luik boven in de ark gaat open. Waar zou dat nou een beeld van zijn? Dat er gebeurt verder niks. Dat is nou het gekke. Dan heb je het weer, hè? Er wordt iets vermeld, maar er gebeurt eigenlijk niks. Je moet zelfs goed lezen om dat vast te stellen, hè? Er gebeurt eigenlijk niks. Ja, hij steekt zijn hoofd buiten het dak. Maar dat is nou net het hele punt natuurlijk. Want die eerste van deze maand, de nieuwjaarsdag, de eerste dag die genoemd wordt ook in verband met de wederkomst van Christus dus, heeft te maken met de opname van de gemeente. Het moet duidelijk zijn dat ook dit schip, deze ark, net als al die andere schepen in de Bijbel, ik denk even aan dat ding van Jona, hè, en het schip van de Heer Jezus in Matthäus 13... Ja, was een schip. En het schip van de apostel Paulus, achter in Handelingen. Dat het allemaal dezelfde betekenis heeft en dat het allemaal van toepassing is, in ieder geval op de gemeente. Als afgezonderd van de wereld, als drijvend op de wateren, een beeld van de dood en een beeld van de volkeren. Maar afgezonderd, alsof in een gevangenis zitten, want al die mensen en al die beesten in die ark zaten in feite in een gevangenis. Maar het is een beeld van de gemeente als gevangenen van en zelfs gevangenen met Christus. Zie? En de wereld is overgegeven aan een orde, aan de toorn van God, zoals het vandaag aan de dag nog steeds is, want God heeft de wereld overgegeven. De toorn van God wordt geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen vandaag aan de dag. Daarom heeft God hen overgegeven, staat er in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief, hè? Dat is een heel eenvoudige zaak. Dus dat schip is een beeld van de gemeente, opgesloten, afgezonderd van de wereld, een gevangenis, maar een drijvende. Drijvende op de wateren, zelfs dus ook drijvende op het woord van God, want je kunt het op alle manieren vertellen. Hè? De meeste mensen kwamen om in dat woord van God, omdat het woord van God hen veroordeelde. Maar er waren ook mensen die het woord van God geloofden en daardoor juist door dat woord behouden werden. En al die mensen verdronken in het water, maar Noach werd gered door het water. Zie? Noach en zijn achttal. Het is de apostel Petrus die in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk die hele situatie van Noach en zijn achttal als voorbeeld stelt van de huidige bedeling. Als beeld van de gemeente dus. Dat wij gered worden vandaag de dag zoals Noach ook eens, op een speciale wijze. En waar het nu om gaat is dit, dat voor Noach zijn verblijf in de ark feitelijk en fundamenteel was afgelopen op het moment dat hij het luik, het dak dus, het deksel eraf deed. En het was een deur, niet horizontaal, het was niet het gat waardoor hij naar binnen gekomen was, het was het gat waardoor hij een uitzicht had op een geopende hemel. Want wat Noach deed was de hemel openen. Of wat er gebeurde was dat de hemel geopend werd, zo kun je het ook zeggen natuurlijk. Het venster naar boven. Ja, het voert natuurlijk erg ver, maar ik heb het wel eens meer gehad over een venster. Een venster in de schrift is namelijk een beeld van de tegenwoordige bedeling. Een venster, dat is dan in de eerste plaats een dakvenster, waardoor je wel naar buiten kunt kijken en eventueel waardoor je zelfs eruit kunt. Maar het is een opening niet naar de wereld, maar een opening omhoog. Dat is een beeld van de tegenwoordige gemeente op een of andere wijze. Ik ga dat nou niet uitleggen. Maar het gaat er maar om dat u herkent dat hetzelfde principe daarin voorkomt. En wat hier gebeurt op de eerste van deze maand, Tisri, is een beeld van de opname van de gemeente. Meer niet, daarom staat er ook verder niks bij. Het is ook een verborgenheid, ik bedoel, verder wordt er niks bij verteld. Andere gebeurtenissen krijgen veel meer aandacht en zijn ook ongetwijfeld voor de geschiedenis van de zondvloed als zodanig van veel meer belang geweest. Wat maakt het ons uit wanneer het luik open ging? Laat staan dat we geïnteresseerd zijn in op welke datum dat precies gebeurde. Maar het is de eerste keer dat die datum in de schrift genoemd wordt. Opmerkelijk. Wel, zoals gezegd, het was dus feitelijk op de eerste dag van een nieuw jaar. Het 601e jaar, na 600, hebt u hem? 601e jaar. Dat wil zeggen, op het moment dat de zevende eeuw inging. De eerste van de 700 jaren, zal ik maar zeggen. Ziet u er overeenkomst? Het feest des geklangs is de eerste van de zevende maand. Het deksel van de aarde ging eraf op de eerste van de zevende periode van 100 jaren uit de historie van Noach. Dus kom precies overeen. En bovendien nieuwjaarsdag. Want deze eerste van deze zevende maand, de eerste Tisri, is tot op vandaag de dag nieuwjaarsdag onder Israël. En het schijnt zo te zijn, maar ik kan het echt niet controleren. Het schijnt zo te zijn dat dat men overgeleverd heeft binnen het Jodendom, dat de schepping van Adam plaatsgevonden heeft op de eerste van de zevende maand. Toen de eerste maand dus. Men is gewoon van daar af gaan tellen. Nu claimt men wel eens meer iets wat achteraf blijkt niet waar te zijn, dus je moet er niet te veel waarde aan toekennen. Maar de algemene gedachte is dan toch dat Adam geschapen werd op een eerste van de eerste maand, wat dan later de zevende maand werd, en dat elke nieuwjaarsviering in Israël eigenlijk een herinnering is aan de schepping van Adam. Maar hoe dan ook, het is het begin van een nieuw jaar, een volledig nieuwe periode. Nu heb ik in verband met het jaar alles opgemerkt, naar aanleiding van het paaslam, dat het jaar altijd te maken heeft met iets dubbels, hè? Met een dubbel principe. Dat het de helft is van iets. Het woord voor jaar, shana, betekent ook twee. Zo kan het ook vertaald worden. Het is een twee. Het wil zeggen, het is een dubbelheid. Vandaar die dubbele rekening. Maar waar het nu om gaat, is dat we te maken hebben met het begin van een nieuw jaar. Namelijk met de tweede. En daarom met de tweede komst van Christus. En elk nieuw jaar in Israël mag dan een herinnering zijn. Misschien aan de komst van Adam. Maar aangezien het jaar altijd een dubbelheid is en aangezien bovendien Adam ook maar de eerste Adam was, is dus elk nieuw jaar, behalve een herinnering aan Adam, tevens een profetie aangaande de komst van de tweede Adam. Dat werkt altijd door. Dat is met al die feesten trouwens zo hoor. Israël vierde het Pasen, het Pascha, de paasmaaltijd, als een herinnering aan de uittocht uit Egypte. Dat staat er steeds. Dat het zo moest. Als een herinnering aan de uittocht uit Egypte. Maar wij weten alle dat de uittocht uit Egypte zelf weer een profetie was over een verlossing die nog tot stand moet komen wat Israël betreft. Het gaat over toekomst. En zo is het met dit nieuwjaar ook. Het mag dan een herinnering zijn aan de schepping van Adam. Maar de schepping van Adam aan zich is een beeld van de komst van de laatste Adam. Zie, daar gaat het om. En dat zijn principes die je moet vasthouden. Deze eerste dag van deze zevende maand, maar de eerste dag dus ook van een nieuw jaar, spreekt dus inderdaad over de wederkomst van Christus. Een nieuw jaar, een ander jaar. Een nieuwe Adam, een andere Adam. En zelfs in verband met de Messias kun je dat zeggen. En niet een leidende, maar een verheerlijkte Christus zal zich in de toekomst openbaren. We zitten er op alle mogelijke manieren in. Nieuwjaar, Rosh Hashanah. Nou, we dat weten, dat het gaat om nieuwjaar, vinden we nog iets anders in de schrift. Dezelfde datum namelijk. En dan ga ik naar, ik meen dat het Nehemia was. Kan u mijn eigen aantekeningen niet vinden? Ja, Nehemia 8. Nehemia 8, dus niet Genesis 8, maar nou Nehemia 8. Dat is uiteraard na de uittocht uit Egypte. En deze maand is dan inmiddels de zevende maand van het jaar geworden dus. En dan lezen we in vers 1. Als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat voor de waterpoort. Dat wil zeggen, bij het aankomst, begin dus, van de zevende maand, verzamelt het volk zich, weet u nog, een heilige samenroeping lazen we. Het volk verzamelde zich als een enig man op de straat voor de waterpoort. Dat is ook wel zo gek, we komen net uit Genesis 8, praten we over de zondvloed. En dan wordt de eerste van die maand genoemd. En dan heeft het te maken met een poort die open gaat en met water. En hier lezen we in Nehemia. Je krijgt op de eerste van de zevende maand dat het volk zich verzamelt voor de waterpoort. Weer een poort en weer water. Zie? Dezelfde termen met dezelfde betekenis in een ander verband natuurlijk. Maar het gaat om het principe, hetzelfde. Zij verzamelen zich en ze zeiden tot Ezra, de schriftgeleerde. Want water is onder andere een beeld van de schrift, van het woord van God dus. En dus komen ze bij de schriftgeleerden. Ze zeiden tot Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek der wet van Mozes zou halen die de Heere Israël geboden had. Kijk, en waar het nu om gaat is dit. Bij Noach hadden we te maken met water waarin mensen omkwamen, maar waardoor mensen behouden werden. En het water is een beeld van het oude verbond in ieder geval. Het woord van God, wat immers de mens veroordeelt, maar aan de andere kant ook mens leven geeft als hij erin gelooft. Maar die wateren zijn bijvoorbeeld ook een beeld van de volkeren. In de schrift is dat nou eenmaal zo. En het eigenaardige is dat we hier in Nehemia 8 te maken hebben met een terugkeer, met een redding van Israël, dit keer niet uit wateren, niet uit letterlijke wateren, maar wel uit overdrachtelijke wateren, namelijk uit de volkeren. Het is een terugkeer uit ballingschap. De ballingschap waarin zoveel Israëlieten omkwamen, maar waardoor ook zoveel Israëlieten werden gered. Omdat ze geloofden in het woord van God. En vandaar dat deze mensen hier komen. En ze keren zich tot het boek der wet van Mozes, daar heb je het woord van God dus. Dat woord uit de wet, wat een bediening des doods is, maar wat aan de andere kant een heenwijzing is naar de komst van Christus. Naar de komst ook van een nieuw verbond enzovoort, zoals de Hebreeënbrief dat uitlegt. En deze mensen worden verzameld bij Ezra voor de waterpoort. En dan staat er, en Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente bij de mannen en vrouwen en alle die verstandig waren om te horen. U ziet wat we vanavond doen is bijzonder verstandig, hè? Ja, ja, horen naar het woord van God. Op de eerste dag der zevende maand staat er, vers 3. De eerste dag der zevende maand, nou daar heb je het. En dan heb je de overeenkomst. Hier is ook sprake van een verzameling van het overblijfsel van Israël uit de ballingschap. Bij Noach was het een ballingschap in wateren. Hier was het de Babylonische ballingschap, of voor mijn part de Medo-Persische, want dat is in de praktijk toch hetzelfde. En waar het om gaat is dat we in de toekomst een verzameling krijgen, ook uit een ballingschap. Een ballingschap onder alle volkeren van de gemeente. Want wij zijn in ballingschap. Ik kan precies dezelfde conclusie trekken. Ik kan precies, maar ik weet het niet. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar laat ik zeggen, er wordt aan gewerkt. Dat is echt waar. Dat is echt waar, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Want het is natuurlijk net zo goed mogelijk om het wekenfeest als datum aan te wijzen. Het was het ontstaan van de gemeente, in zekere zin. Waarom zou het ook niet het eind van de gemeente zijn? En bovendien de dag van de opstanding van Christus, de 17e van de eerste maand, was al een keer of 3, 4 het begin van een nieuwe bedeling. Waarom zou ook de volgende bedeling, die immers begint met de opname van de gemeente, ook niet beginnen op de 17e van de eerste maand? Dus er zijn nog wat mogelijkheden, maar u volgt het goed, ja. Dat is inderdaad de conclusie die je zou moeten trekken, ja. Ja. Alleen heb ik wat moeite met dat het op een 7e is. Want ik heb altijd het idee dat de gemeente iets te maken heeft met een 8e dag. En het probleem is natuurlijk dat wij die deel uitmaken van de verborgenheid van het koninkrijk onder andere normen vallen dan dat wat behoort onder de openbaring van het koninkrijk. En dat maakt het moeilijk om te zeggen van het moet die of die datum zijn. En verder is het zo dat in deze dingen de Joodse kalender tamelijk onbetrouwbaar is om de eenvoudige reden dat de Joodse kalender niet gehandhaafd kan worden volgens de voorschriften die de Bijbel geeft. En dat zit hem in het verschijnsel dat de lengte van onze jaren, onze zonnejaren, zodanig veranderd is door een of andere omstandigheid dat de maankalender van Israël steeds gewijzigd of aangevuld moet worden. En het is maar de vraag of de Heer zich zal houden aan de kalender die het Jodendom nu hanteert, want dat is een kalender die pas in de middeleeuwen is uitgevonden. Maar dat is al waarschijnlijker dan dat de Heer zich zou houden aan onze kalender, die van nog latere datum is en die helemaal nauwelijks enige Bijbelse grond heeft. Helemaal niks eigenlijk, want onze kalender wordt geacht gebaseerd te zijn op de geboorte van de Heer Jezus. Maar het is nu eenmaal zo dat de Heer geboren werd in het jaar 4 voor onze jaartelling. In 4 voor Christus werd Christus geboren. Dus u ziet hoe ingewikkeld het is wanneer je wat wil gaan uitrekenen. Dat wil zeggen, berekeningen, dat is altijd twijfelachtig. Maar de feiten in de schrift zijn natuurlijk niet twijfelachtig. Waar het nu om gaat, is dat ik u erop wil wijzen dat hier Nehemia die situatie zich voordoet op zo'nzelfde datum. Een terugkeer uit ballingschap. Nadat er een oordeel geweest is, een toorn van God, is er een herverzameling van een gelovig overblijfsel van Israël op de eerste van de eerste maand. En wat er gebeurt, is dat dan het boek wordt geopend, het wetboek, en dat de hele dag lang van 's morgens vroeg tot 's avonds laat niet eens een studie van de wet gegeven wordt, maar gewoon de wet wordt voorgelezen. Dat wil zeggen, het woord van God, de schriften, de boeken van Mozes, want dat is de wet dan eigenlijk, hè. En uit die wet leren ze dan Leviticus 23 hoe het zit met de feesten enzovoort, de gezette hoogtijden des Heren, en besluiten dan dat het inmiddels tijd wordt om die feesten te vieren, want over 10 dagen is dan Grote Verzoendag en over 15 dagen is Loofhuttenfeest en dat wordt dan ook gevierd. Maar dit hoofdstuk eindigt in vers 19 met: en men las in het wetboek Gods dag bij dag van de eerste dag tot de laatste dag. En ze hielden het feest 7 dagen op de 8e dag, de verbodsdag, naar het recht. Dat wil zeggen, al deze dagen lang van de eerste Tisri af en gedurende de verzoendag en het Loofhuttenfeest wordt er gelezen uit de schriften. De schriften worden geopenbaard. Of laat ik het anders zeggen, dan wordt het duidelijker. Het woord Gods wordt geopenbaard. En het is een beeld van het woord Gods wat in de toekomst geopenbaard wordt. En dat woord is Christus, ja. Het is de Heer Jezus. Die zal geopenbaard worden. Ziet, dit voorlezen uit de schriften is een beeld van de wederkomst van Christus. Je haalt het er misschien niet uit, maar als je de juiste terminologie gebruikt, zie je het meteen. Het is een openbaren van het woord van God. En dat gebeurde toen, en dat gebeurt straks, direct beginnend bij de opname van de gemeente. Want dat is de eerste fase daarvan. Nou, meer daarover straks, want anders wordt onze koffie koud, hè? Wij zijn dus het laatst terecht geweest in Nehemia 8, waar ook de eerste van de zevende maand genoemd wordt. Dat wil zeggen de eerste van dezezelfde Tisri, dus feitelijk nieuwjaarsdag. En u ziet dat de keren dat die dag in de Bijbel voorkomt, heeft het altijd te maken met redding, met herstel, ook met verzameling, terugkeren uit ballingschap. En zo is het met een gewone nieuwjaarsdag eigenlijk ook. Dit zijn, ik geloof zo'n beetje alle keren dat nieuwjaarsdag genoemd wordt. Het kan zijn dat het nog in Ezra voorkomt. Ik wil me niet te binnen schieten wat dat is. Maar dan kijken we maar even in Ezra. Ezra hoofdstuk 3, inderdaad. Eveneens dus in verband met de terugkeer uit de ballingschap. Ezra 3 vers 1, toen nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in de steden waren, verzamelde zich het volk als een enig man, dat wil zeggen als één man, te Jeruzalem. Het volk wordt verzameld alsof het één man is. Dat staat er. Als één man, daar komt die uitdrukking ook vandaan, zoals wij hem in het Nederlands kennen. Als één man. Wel, dat kan natuurlijk niet. Als je 5.500 mensen in Den Haag bij elkaar zet, dan gedragen ze zich echt niet als één man. Dan gedragen ze zich als 5.500 man. Hè? Ja. Ik zou er geen vrede mee gehad hebben, ik tussen geloof had. Ik kan me dat niet voorstellen dat dat met vrede te maken heeft. Maar goed, hier staat ze verzamelen zich als één man. Waarom staat hier nou ze verzamelen zich als één man? Vanwege de typologische betekenis. Want het is een heenwijzing naar de wederkomst van Christus. Een terugkeer uit die ballingschap waarbij de gemeente verzameld wordt als één man. Om de eenvoudige reden dat de gemeente één man is. Hè? Daar heb je het nou, hè? En dan moet je eens kijken, zo'n uitdrukking kennen wij in de Nederlandse taal. Hè, dat één man als één man. Maar is afkomstig uit de schrift en die spreekt over de opname van de gemeente. Moet je nagaan. Zie? Zo komt onze Nederlandse taal tot stand. Het is onvoorstelbaar haast, maar het is echt zo. Nou, en dan wordt er gesproken over de priesters. Jezua en Jezua, maar dat is gewoon de naam Jezus, hoor. Deze priester heette zo, dezelfde naam als de Heer Jezus later. Die wordt genoemd en dan gaat het over het feest der loofhutten, wat later gevierd gaat worden. 15 dagen later uiteraard. En vandaar ook dat er staat in vers 6. Van de eerste dag af der zevende maand begonnen zij de Heere brandofferen te offeren. Dus dat is die dag, hè, de eerste van de zevende maand. Begonnen zij de Heere brandofferen te offeren. Doch de grond van de tempel des Heeren was niet gelegd. Er was nog geen tempel gebouwd of zo, maar offerdienst was er wel. En dat heeft echt alles te maken met de situatie van de gemeente, waarbij er wel offerdienst is, maar geen gefundeerde tempel, althans niet in de letterlijke zin in Jeruzalem. En straks in de toekomst is dat ook uiteraard het geval. Waar het om gaat is dus dat die eerste van de zeven dus altijd te maken heeft met herstel, uitballingschap, op verschillende manieren. En in verschillende tijden uiteraard, maar het heeft te maken met de verlossing die over Israël komt. En daarom is dat dus een verlossing, is een beeld van de verlossing die straks over de gemeente komt. Wel, ik ga maar even terug naar Leviticus 23, ons uitgangspunt. Waar stond in de zevende maand, op de eerste dag der maand, zult gij een rust hebben, een sabbat, een gedachtenis aan dat wat voorbij gegaan is. En u begrijpt waaraan dan gedacht wordt. Uiteraard aan die ballingschap en al die ellende die over het volk gekomen is in het verleden. Of wanneer het van toepassing brengt op nieuwjaarsdag, dan zeg je gewoon vanwege de ellende die over het volk gekomen is in het afgelopen jaar. Want zo kun je het ook zeggen natuurlijk. Dus een gedachtenis aan wat voorbij gegaan is. Maar een geklank. En een heilige samenroeping. Wel, ik moet het hebben over dat geklank waaraan dit feest zijn naam ontleent. Zoals gezegd, het wordt genoemd het feest des geklanks. Tenminste, zo noem ik het. Het wordt ook genoemd het feest der bazuinen of het feest der trompetten. En dat is nou precies het probleem. Wat waren het nou, bazuinen of trompetten? Nou, dat staat er niet bij. Er staat, het is een feest des geklanks. En gesuggereerd wordt dat er dus blaasinstrumenten aan te pas kwamen. En dat is terecht natuurlijk. Maar de vraag blijft dan, waren het bazuinen of trompetten? Dat is verschil tussen. Want een trompet is een, dat is een trompet. Dat is zo'n ding, dat zal ik maar niet uitleggen. Maar gewoon een koperen dan wel blikken, maar in ieder geval metalen muziekinstrument. En in verband met Israël waren de trompetten van zilver. Zilveren trompetten. Israël had officieel 2 zilveren trompetten. Dus metalen muziekinstrumenten. Maar een bazuin was niet van metaal. Het woord bazuin in onze Bijbel is de vertaling van het woord shofar. En dat is dus de ramshoorn. Als je in de Bijbel leest over een bazuin, althans in het Oude Testament, dan gaat het over de ramshoorn. Dus het een is een natuurproduct, een ramshoorn, en het andere is een door mensen gemaakt muziekinstrument. En de vraag is nou, welk van de twee werd er gebruikt? En dat lijkt een puzzel, omdat er in al deze schriftplaatsen over dit feest des geklanks niks gezegd wordt over wat voor instrumenten gebruikt zouden worden. En het is eigenlijk zo dat dit woord geklank inderdaad gebruikt wordt voor trompetten, zowel als voor bazuinen. Maar het wordt ook gewoon vertaald met gejuich, want het wordt namelijk ook gebruikt voor het geluid wat mensen voortbrengen. Zodra het van mens is, wordt er vertaald met gejuich. En als het van muziekinstrument is, staat er met geklank. Of soms bazuingeklank of iets dergelijks. Al na gelang. Dat hangt een beetje vanaf van de verse waarin het voorkomt. Want er zijn weer aparte woorden voor bijvoorbeeld het geluid van een bazuin of zo. Ze hebben speciale woorden voor. Maar dit woord geklank betekent eigenlijk alleen maar een boel herrie. Uitdrukkelijk kreten. Van een muziekinstrument, dat kan zijn een trompet, het kan zijn een bazuin, een shofar, een ramshoorn dus. Maar het kan ook uit de kelen van mensen komen. En het is heel interessant, ik heb juist vanmiddag heb ik al die woorden opgezocht, waar ze allemaal voorkomen in de schrift. Hè? Waar dit geklank overal in de schrift genoemd wordt, in de grondtekst. En dan blijkt het vaak op plaatsen voor te komen. En dan wordt het toegepast op mensen, op gejuich van mensen. Maar in hetzelfde vers wordt meestal ook trompetten genoemd. Of de bazuinen. Of soms zelfs allebei. Maar het woord geklank wordt toegepast dan niet op het geluid van de instrumenten, maar op het geluid van die mensen. En de gedachte is heel eenvoudig dat trompetten klinken, ramshoornen klinken en de mensen zelf klinken. En een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de inname van Jericho, waarbij er op de bazuinen geblazen werd, 7 dagen lang. En op de 7e dag 7 maal zoveel, hè, 7 keer. En bij die laatste ronde moest ook het volk juichen. En dat woord geklank wordt daar dus gebruikt en toegepast op het geluid uit de kelen van die mensen. Het is dus duidelijk dat de betekenis van het woord in principe is dat er een boel herrie losbarst. In de eerste plaats vreugdekreten. Maar het wordt in de schrift ook wel gebruikt in een negatieve betekenis. Namelijk, dan wordt het vertaald met geschrei. In verband met ellende en in verband met oorlog en in verband met toorn, zal ik dan maar zeggen, die over mensen komt. Dus het kan allemaal. Maar het is in ieder geval een boel herrie. Nu is het zo dat in de Joodse traditie op Nieuwjaarsdag, Rosh Hashanah, de ramshoorn geblazen wordt. En dat is de enige echt degelijke bewijs voor dat het gaat om een ramshoorn in de eerste plaats. Maar goed, dat zegt natuurlijk niet alles. Er is een ander argument waarom het wel om de ramshoorn zou moeten gaan. Het is namelijk zo dat de enige bijzonderheid van dit feest is dit geklank. Van muziekinstrumenten en uit de kelen van de mensen. Maar het bijzondere is dat aangezien het niet alleen was op de eerste dag van een jaar, maar bovendien op de eerste dag van een maand, werd er al geblazen op de trompetten. Niet omdat het de 7e maand was, maar gewoon omdat het, weet ik veel welke maand was, maar het was de eerste van de maand. Niet Rosh Hashanah, maar Rosh Chodesh, dat wil zeggen de eerste van de maand. Een nieuwe maan of een nieuwe maand. Want bij die gelegenheid moest er geblazen worden op die 2 zilveren trompetten die speciaal gebouwd waren. En dan blader ik even naar nummer 10. waar die dingen genoemd worden. Er staat in nummer 10, verder sprak de Heere tot Mozes zeggende, maak u 2 zilveren trompetten, van dicht werk zult gij ze maken en ze zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering en tot de optocht der legers. Dat wil zeggen, de Heer geeft opdracht om 2 trompetten te maken, van zilver, en ze zijn tot de samenroeping der vergadering. En tot de optocht der legers, dat wil zeggen dat de legers aangevoerd zouden worden door deze trompetten. En in de praktijk komt dat natuurlijk met elkaar overeen. De vergadering wordt verzameld, namelijk het leger. Dat maakt zoveel verschil niet. Het gaat erom dat die instrumenten dienen om signalen te geven. En ik ben ooit nog eens een keer in dienst geweest en dan was ik inderdaad ooit nog eens trompetter ook. Dat wil zeggen, tot vandaag aan de dag bestaat de traditie nog, want het betekent verder niks, maar de traditie bestaat nog dat bevelen worden gegeven via een trompet. De stem, het geklank van de mensenkeel is over het algemeen te zwak, er zit niet volume genoeg in en daarom worden signalen gegeven met trompetten. Ook wel signaaltrompetten genoemd bij gelegenheid. En het is tot voor kort is het altijd zo geweest. En daar komt de uitdrukking vandaan. De aftocht blazen of zoiets. Hè? De aftocht blazen. Dat gebeurt op een trompet. Wordt een signaal gegeven waarvan iedereen geacht wordt te weten wat het betekent. Ja, vroeger in dienst werd er ook signalen geblazen bij de revij. Ook op een trompet. Maar aangezien niemand zo vroeg op was, werd dat gewoon gedaan doordat een bandje werd afgespeeld. He? Want ja, je kon hier, he? Je moet bij de revij pas opstaan, niet voor de revij, dat kan natuurlijk niet. Maar de traditie van de trompet bestaat dus nog steeds. En daartoe werden deze trompetten gemaakt. En dan moet u eens kijken, wanneer het volk moest verzamelen, was dat op grond van het geluid van deze trompetten. En dat woord geklank komt hier dan ook voor in vers 6 bijvoorbeeld. Alleen hier is het vertaald met een gebroken geklank. 2 keer in vers 6 van nummer 10. Dat woord geklank is vertaald daar met gebroken geklank, in vers 5 trouwens ook al. En dat komt omdat die uitdrukking gebroken geklank betekent dat er niet 1 toon geblazen werd, maar meerdere tonen. Dus een bepaald signaal. In dat verband spreken we in de muziek altijd over gebroken akkoorden. Dat wil zeggen, het is een akkoord, maar de tonen van het akkoord klinken 1 voor 1. En samen vormen ze dat ene akkoord. En vandaar een gebroken geklank. Dat betekent niet dat die trompet gebroken was of dat die schor was. Dat betekent gewoon dat meerdere tonen geblazen worden.
In de vertaling staat dat ze de bezuinigingen als ze moesten opbreken.
Waar? In welk vers is dat? Er staat in vers 6, maar als gij ten tweede malen met een gebroken klank blazen zult, zullen de legers die tegen het zuiden legeren optrekken, met een gebroken klank zullen ze blazen tot hun optochten. Dat betekent dus dat het signaal de bedoeling heeft om de legers inderdaad te doen optrekken. Verzamelen uiteraard, maar vervolgens verzameld optrekken. Dat is het geval, hè? Niet ieder voor zich, maar netjes als eenheid. Nou, de trompet dient dus tot het verzamelen van het volk ten strijde, maar het is een verzamelen eerst om vervolgens te kunnen strijden. Beide dingen gebeuren door die trompetten. En het lijkt me duidelijk waar dat op van toepassing is. In ieder geval op de toekomst van Israël zelf, waarbij Israël verzameld zal worden uit alle volkeren en zal fungeren als het Heer des Hemels, namelijk als het leger van het Koninkrijk der Hemelen. Die term Heer des Hemels die wordt dan in het boek Daniël gebruikt. Maar Israël vormt dat leger van dat Koninkrijk der Hemelen straks in de toekomst, na hun bekering uiteraard. En dat het na hun bekering is, dat blijkt ook uit dit gedeelte al. Want het signaal wordt geblazen met zilveren trompetten. En het woord zilver, of het begrip zilver, metaal zilver, heeft altijd te maken met verzoening. Dat is een heel eenvoudige reden voor. In de meeste talen is er geen verschil tussen zilver en geld. Dat is in het Frans, hè? Argent. Hè? Dat is het enige woord Frans wat ik ken, behalve dan papa, fume, une, piepen. Maar zilver is geld. Dat is hetzelfde woord, want geld is van oorsprong zilver en zilver werd alleen gebruikt voor geld. Dat wil zeggen, hier waren trompetten gemaakt eigenlijk van geld. En die trompetten zijn dus, omdat ze van zilver zijn, een uitbeelding van de prijs die betaald is. En de prijs die betaald is, is de prijs die de schepper betaalt om zijn schepping vrij te kopen. Dat is het hele verhaal. En vandaar dat zoveel delen van de tabernakel gefundeerd waren op zilveren voetstukken. Want die tempel is gebaseerd op zilver. Zilver is het fundament. Zilver is de losprijs die betaald is. Dus zilver spreekt altijd van verzoening. Je moet ineens aan Noach denken met de deksel wat van de ark ging. Deksel, dat spreekt ook van verzoening. Hè? Dat woord betekent zelfs verzoening. Deksel. Maar geld spreekt ook van verzoening. Dat wil zeggen, degenen die verzameld worden zijn alleen degenen die verzoend zijn. Die verzoening hebben geaccepteerd. Die het zilver accepteren. De prijs accepteren die betaald is. Maar die bovendien de bazuin, de trompet bedoel ik, accepteren. Want hoe dan ook, de trompet, het geluid van de trompet is het geluid, is de stem feitelijk van de koning. De koning of de opperbevelhebber van het leger, maar in principe is dat hetzelfde natuurlijk. Dus de koning zijn boodschap bekend maakt, gebeurt dat met zilveren trompetten, uiteraard. Het is een trompet, het spreekt van heerschappij. En nog beter wordt dat uitgedrukt eigenlijk in de ramshoorn, in de bazuin. Want de hoorn van een ram spreekt in ieder geval van koningschap. Het is de koning die oproept tot verzamelen. Met de ramshoorn is het nog interessanter. De ramshoorn is immers een overblijfsel van een ram die ooit geleefd heeft, maar die gestorven is blijkbaar. Ja, dat is de normale gang van zaken. Maar ook al is die ram dan gestorven, geluid geeft hij nog. En harder dan ooit tevoren. Een klagelijk geluid, een diep, zwaar, doordringend geluid. Maar in ieder geval, hij wordt tot vandaag de dag gebruikt in Israël. Ook onder de Mohammedanen trouwens hoor. Maar die ramshoorn is een uitbeelding van de Messias die zijn leven gegeven heeft. En die niet meer gezien wordt. De ram ten brandoffer. En tot vandaag aan de dag wordt zelfs in Israël de ramshoorn in verband gebracht met die eerste keer dat de ramshoorn in de Bijbel genoemd wordt. Ja, ja, heel goed, heel goed. Ja. In de geschiedenis van Abraham die Isaac offerde. Want daar wordt gesproken van een ram. God zou zichzelf in een ram ten brandoffer voorzien. Hè? Een ram die met zijn hoorns, daar heb je hem, verward zat in de struiken. Dat wil zeggen, zodra de eerste keer over die ram gesproken wordt als een offer, als een prijs die betaald wordt, zilver eigenlijk, hè? Als een prijs, een losprijs die betaald wordt, wordt er meteen bijgenoemd die hoorn. En die hoorn die krijgt een aparte functie, namelijk die hoorn die krijgt de functie van de hele ram. Namelijk, hij krijgt het koningschap toegewezen. En het geluid van de hoorn is dus het geluid van de koning. En als u het niet gelooft, dan neemt u straks thuis een concordantie en dan zoekt u op het woord hoorn, gewoon hoorn. En dan zult u zien dat waar het ook gebruikt wordt, het wordt altijd gebruikt voor koningschap. Je kunt ook gewoon Daniel opslaan, hè? Daniel 7, Daniel 8. Dan weet je het in ieder geval al zeker. Openbaring 13, openbaring 17. Hoorns. Als een beeld van koningen. En de ramshoorn is een beeld uiteraard van de Messias van Israël. Die ooit zijn leven gaf en die we niet meer zien. Hij stierf, maar we horen hem wel. Dat is de ramshoorn. En als de stem van de koning klinkt, dan betekent het uiteraard dat hij zijn koninkrijk komt openbaar. Dat hij oproept tot verzamelen, tot de koning. En dus ook tot de strijd. En waar het nou om gaat is dat elke eerste van de maand de zilveren trompetten klonken. Want in verband met Israël was het zo dat Israël een maandjaar had. Dat wil zeggen een jaar wat gebaseerd was op de maanden en eigenlijk op de maan, de maanden. En elke eerste van zo'n maan of van een maand was dan de uitbeelding van een nieuw begin voor Israël. En elke keer klonken dan die zilveren trompetten. Ze werden opgeroepen door het woord van God. Door de koning eigenlijk zelf. Hè? tot bekering, want de prijs, het zilver is betaald enzovoorts. Maar daarnaast is het zo dat op elke eerste van het hele jaar, dat wil zeggen op de eerste van de zevende maand, een speciaal feest des geklanks was. Wel, dat speciale geklank kon nooit tot uitdrukking gebracht worden door die zilveren trompetten, want die klonken al. Zodat mijn conclusie is dat behalve die zilveren trompetten op die dag ook de ramshoorn geblazen wordt. En dat is inderdaad wat Israël tot vandaag de dag nog doet. De trompetten hebben ze al lang niet meer, maar de ramshoorn dus wel. En vandaar dat het geklank van de van dit feest des geklanks inderdaad het geklank was van de bazuin, van de ramshoorn dus. En de functie ervan, die kan makkelijk omschreven worden. Het is in de eerste plaats een oproepen tot verzamelen. Och, je kunt hetzelfde werk doen als wat ik altijd doe. Een concordantie nemen, je zoekt die ramshoorn of de bazuin op. Hè? En dan vindt u dat die gebruikt wordt om het volk te verzamelen. Dat is punt 1. In de tweede plaats wordt die gebruikt om het volk aan te voeren ten strijde. Want zo kom je het ook tegen. En in de derde plaats wordt het gebruikt in verband met het openbaar worden van de koning. Als er iemand weer eens koning wordt, dan klinkt de bazuin. Bij Absalom bijvoorbeeld. Bij Jehu, ik meen ook bij Saul, maar ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Maar dat zijn allemaal dingen die kunt u zelf uitzoeken. Maar u komt het vanzelf tegen als u de bazuin volgt in de Bijbel, overal waar die voorkomt. Komt u die koningen tegen? Dan staat er erbij. Als de bazuin klinkt, zal die en die koning wezen. En zo klonk dus bazuinen zelfs bij Gideon, hè? Ja, ja. Gideon die immers ook een beeld is van Christus, hè? En wanneer klinkt de bazuin nog meer? Dus bij de opname van de gemeente, als de verborgen koning komt om dat wat van hem is te verzamelen, ten strijde eventueel, en om een verlossing te schenken, want het gaat gepaard met de bazuin, om zijn koningschap definitief te openbaren, noemt u maar op. Al die aspecten komen allemaal bij elkaar op die eerste van die zevende, en ze zijn allemaal van toepassing op de opname van de gemeente in de eerste plaats. Maar ik moet erbij zeggen, het is vervolgens wel degelijk ook van toepassing op al wat daarna volgt. En u zult zien dat de bazuin ook klinkt op Grote Verzoendag en op Loofhuttenfeest. Dat blijft gewoon die hele maand zo. Want wat er gebeurt is dat niet alleen de gemeente wordt verzameld en in zijn eeuwigheidspositie wordt geplaatst, maar enige jaren later wordt Israël ook verzameld en nog jaren later worden de volkeren ook verzameld. Net zo goed. Maar het begint de eerste van die maand, een beeld van de opname van de gemeente. En daarom staat er ook uitdrukkelijk dat het gebeurt met de stem van de aartsengel, stem uit een keel, hè? Of met de bazuin Gods. Of bij een andere plaats staat het gebeurt met gejuich. En het woord gejuich is af en toe ook de vertaling voor geklank in het Oude Testament. Dat wil zeggen, op alle manieren wordt er uitdrukking aan gegeven in het Nieuwe Testament dat die waarheid van de opname van de gemeente in het Oude Testament gevonden kan worden. Omdat het daar verborgen is. En juist en vooral in verband met dit feest op de eerste van de zevende maand. Daar gaat het maar om. En vandaar ook dat er staat van deze dag dat het is een heilige samenroeping. Uiteraard, want dat is precies het resultaat van het geklank van de bazuin. Of van de trompetten. Het maakt niet uit, want ze klinken dus allemaal op die dag. Wat er klinkt is de stem van God. Wat er klinkt is de stem van aartsengel. Wat er klinkt is de stem van de Heere zelf. Want zo staat het hoor, in het Nieuwe Testament allemaal. En wat er ongetwijfeld ook klinkt is de stem van de gelovigen. Ja, denk erom dat we meejuichen. Hè? Het hele volk moest juichen bij de inname van Jericho. En denk erom dat het hele volk juicht straks bij de opname van de gemeente. Of niet? Toch? Dat is merkwaardig. Als we lezen over Ezra en Nehemia en het voorlezen van de wet na de terugkeer uit de ballingschap op vanaf de eerste van de zevende maand, dan zijn er sommigen die het woord van God horen en ze beginnen te juichen. Ze zijn blij. En er zijn anderen die beginnen te huilen. Dus er is sprake van geschrei. Maar allebei de gevallen is het geklank. Zowel positief als negatief. Het zijn misschien heel verschillende emoties. De een juicht van blijheid, de ander van ontroering en de andere van misschien wel van schaamte. Dat gebeurde in de dagen van Ezra immers ook. Mensen die zeiden, goh, en dat staat allemaal in die wet en ik heb het nooit geweten. We hebben er tegen gezondigd. En ook dan is er geklank. Hoe dan ook, het gaat wat ons betreft in ieder geval niet in stilte voorbij. Wat de volkeren betreft en de wereld op dat moment denk ik niet dat die er veel van merken. Maar het blijft natuurlijk waar dat de bazuin klinkt alleen voor degenen die vrijgekocht zijn. Degenen die het lam toebehoren, degenen die zich onderworpen hebben aan dat koningschap van Christus. En ik denk dan ook niet dat degenen die op de aarde wonen en ongelovig zijn die bazuin zullen horen. Waarom zouden ze? Ze kennen die koning niet. Waarom zouden ze zijn stem horen? Ik denk dat niet hoor. Ja, sommigen denken dat het een hele consternatie geeft op aarde. Nou, dat kon wel eens wezen. Er zijn natuurlijk een paar mensen zoek. Maar dat zijn er niet zo geweldig veel hoor. Verhoudingsgewijs. Helaas. Maar het is wel zo. En zelfs het Oude Testament zegt erover dat het een gebeurtenis is die betrekkelijke stilte voorbij gaat. Omdat de wereld het niet merkt. Maar waar het om gaat is, wij behoren tot dat volk van God. Ja, dit volk van God, de gemeente namelijk. Hè? En wij horen die bazuin. Voor ons gaat het niet ongemerkt voorbij. Integendeel, voor ons is het een dag van jubel. Want zo wordt de term dan ook prompt vertaald. Van jubel, van gejuich, van krijgsgeschrei eventueel, want vanaf dat moment zal het koninkrijk geopenbaard worden. Dus, een zevende maand. Ik spreek van de rust waarin we ingegaan zijn, maar ook de rust waar we in de toekomst in zullen gaan na de opname van de gemeente. Een nieuw begin. Een nieuw jaar, om het dan maar zo te zeggen. Want wat ons betreft gaan we op dat moment de eeuwigheid binnen. Daar komt het in ieder geval op neer. We zullen een rust hebben, inderdaad, een sabbat. En voor zover we nu werken, zullen we in ieder geval daar rusten van die werken. In ander opzicht hebben we nu al lang rust ontvangen, uiteraard. Hè? Ik hoop dat bekend is langzamerhand. Maar in ieder geval, nu doen we nog wel eens wat, maar daar helemaal niet meer. Het is een rust hebben. Rusten van dat wat hier achter ons ligt, dus een echte sabbat. Een gedachtenis. Dat wil zeggen, we kijken nog eens om. Naar dat wat geweest is, naar dat wat voleindigd is, dat wat voltooid is. Een gedachtenis, een geklank, een gejuich, omdat we eindelijk de Heer zullen aanschouwen rechtstreeks. En een heilige samenroeping, onze toevergadering tot Hem, zoals het gezegd wordt in de brief aan de Thessalonicenzen. Geen dienstwerk zult gij doen, helemaal niks meer, geen slavernij meer. En het staat hier niet bij, maar laat ik het anders zeggen, geen zuurdezen meer. Dat is dan weg. Want dat heeft te maken met al die dingen die voorbij zijn gegaan. Het heeft te maken met aardse zaken. Maar dat is dan voorbij gegaan. Geen dienstwerk meer. Maar gij zult de Heere vuur offeren. Dat wil zeggen, dat vuur is dat wat de stoffelijke zienlijke dingen omzet in onzienlijke dingen. Als iets verbrand is, kun je het niet meer zien. Dat wat je ziet is niet verbrand namelijk. As is nou niet verbrand. Dat wat verbrand is, is weg. Is omgezet naar geest. Het was vlees, maar het is geest. Dat is een vuuroffer. En zo geldt het voor de gemeente ook. Het was ooit vlees, op een of andere wijze. En zelfs zuurdesem. Maar het zal dan geest zijn. Het is weg. En vandaar die vuuroffers die in verband met dit feest gebracht moeten worden. Voor ons is het een eindpunt. Maar aan de andere kant is het een beginpunt, omdat het de eerste fase is van de wederkomst van Christus en dus van de openbaring van zijn tot nog toe verborgen koninkrijk. Nou, daarover zullen we het de volgende keer weer verder hebben. Zullen we de Heer danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we uit mogen zien naar dat feest des geklanks. We danken u dat we uit mogen zien naar dat moment, het eerste van die zevende maand waarop u ons zult thuis vergaderen. En we danken u, Vader, dat we dat uitzicht mogen hebben. Die zekerheid dat ooit de trompetten zullen klinken, dat de bazuin zal klinken, dat uw stem zal klinken en dat wij die uw stem kennen, dat wij u ook inderdaad zullen volgen. We danken u, Vader, voor die rijkdom, die zekerheid die we mogen hebben, dat in de toekomst al deze dingen inderdaad vervuld zullen worden. En Vader, wij verbazen ons steeds opnieuw dat we zulke geweldige nieuwtestamentische waarheden mogen vinden
in het Oude Testament waar u ze verborgen hebt. En we danken u, Vader, dat we steeds opnieuw onze blik vanuit dit woord weer omhoog mogen richten en uitroepen: hoe groot zijt gij. Hoe geweldig dat u al deze dingen zoveel eeuwen terug al hebt willen vastleggen in uw woord, tot lering van ons. We danken u, Vader, dat we ons ook daarmee mochten bezighouden vanavond. Dat we iets van die rijkdom weer mochten zien. Dat we iets mochten zien van die geweldige structuur en harmonie in het woord wat u ons geschonken hebt. En wat wij u vragen, Vader, is: wilt u ons geven die wijsheid, opdat we dit woord zullen leren verstaan. Opdat we u daardoor zullen beter leren kennen. Opdat u daardoor meer gestalte in ons zou krijgen. En opdat we steeds beter uw stem zullen kennen in afwachting van het klinken van die bazuin. Op dat feest des geklanks, die heilige samenroeping, op die dag waar we zullen rusten van al onze werken. Vader, we zeggen u dank voor die zaligheid die u ons geschonken hebt. Amen.